Goedenavond allemaal, welkom hier. Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 45. We zingen de versen 1 en 2. Psalm 45, 1 en 2, mijn hart vervult met heilbespiegelingen. En vers 2, Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. 45, 1 en 2. zullen we met elkaar nu lezen uit Marcus hoofdstuk 1. En we lezen de verzen 9 tot en met 20. Marcus 1 en we lezen de verzen 9 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was aldaar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods, en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas zijn broeder, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volgt mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelven in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij, latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu samen de Heere vragen om zijn zegen. Barmhartige en heilige God, Gij die in uw goedheid ons uw woord hebt toevertrouwd en ons hebt opgedragen om uw woord te bestuderen, het is tot u dat wij komen op deze Bijbellezing om u te vragen of u ons een zegen wilt geven uit hetgeen we willen behandelen vanavond. We belijden u dat ons verstand verduisterd is. En we belijden u dat wij diep afhankelijk zijn van het licht dat uw Heilige Geest verspreidt. Wilt u in ons midden zijn en wilt u uw woord zegenen, dat het mag zijn als een zwaard dat gewet is ten strijde, een scherp zwaard dat binnendringt in onze zielen, en dat uw woord zijn kracht mag doen. Heere, dank u voor uw kostbaar woord. Geef dat we met aandacht mogen luisteren, ook thuis als we meeluisteren. Schenk ook daar een zegen. Wilt u bij ons zijn, zegent u de bespreking, en wil in uw gunst ons gedenken. Het past ons ook u hartelijk te danken voor het voorrecht dat morgen zal het 81 jaar geleden zijn geweest dat de gemeente Middelharnis gesticht werd. En we mogen u erkennen voor al uw goedheid ons betoond in deze achterliggende 81 jaar. En sommige van de ouderen, van de zeer ouderen, zullen het nog wel weten. Heren, We erkennen uw goedheid en we bidden u, gaat u met ons, ook in de onzekere toekomst, waarin wolken zich samen schijnen te pakken over deze wereld, waarin van alles kan gebeuren. Heere, maar wilt u ons leiden door uw woord en door uw geest. Geef dat wij trouw mogen zijn en blijven aan u en aan uw woord. Heere, hoor ons bidden. Neem weg al onze vele zonden. En geef kracht tot spreken en tot luisteren. Om Jezus wil. Amen. We hebben vorige keer dus een inleiding gezien van het Marcus-evangelie. En toen hebben we een begin gemaakt met de eerste 8 versen. En nu gaan we door dan met het volgende gedeelte. De versen 9 tot en met 20 willen we trachten te doen. Wel nu, we zien hier de doop van de Heere Jezus. Daar begint het mee in vers 9. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. Dus in diezelfde dagen, wat zijn die dagen? Dat zijn de dagen van Johannes de Doper. We kunnen zeggen dat was het hoogtepunt van de prediking van Johannes de Doper, de hoogtijdagen van zijn prediking, wanneer het hele volk, of velen uit het volk, tot Johannes uitkwam. Al het Joodse land, lezen we vers 5, ging tot hem uit. Het is in die dagen dat de Heer Jezus van Nazareth kwam. En hij kwam tot Johannes en werd door hem gedoopt. We weten een beetje hoe dat gegaan is uit het evangelie na de beschrijving van Matthäus. We weten dat Johannes helemaal niet zo gewillig was om de Heer Jezus te dopen. Want Johannes had bij bijzondere openbaring begrepen dat dit de Messias was. En dit was te veel voor Johannes. U leest dat in Matthäus 3, vers 14 en 15, dat wanneer de Heer Jezus tot hem komt, dat dan hij zegt, Johannes weigerde van hem zeer, in vers 14, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem, laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Goed. De Heere Jezus zei, ik moet gewassen worden. Want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus was gekomen nu als de zaligmaker van de wereld. De Heer Jezus wilde ook gedoopt worden. Hij had geen zonde, hoefde geen zonde te beleiden, heeft ook geen zonde beleden. Dat staat er ook niet dat hij beleed zijn zonden. Want hij had geen zonden, maar hij kwam wel om gedoopt te worden. Want daarom, hij wilde als zondaar gerekend worden. Hij wilde de straf van zijn volk op zich dragen. De vloek van zijn volk wilde hij op zich dragen. Want hij kwam om een vloek gemaakt te worden. Om zo een volkomen zaligmaker te kunnen zijn voor zijn volk. En zo ging de Heere Jezus af in datzelfde water van de Jordaan, waar zoveel zondaren ook in afdaalden. De Heere Jezus wilde ons volkomen gelijk wezen, uitgenomen de zonde, maar niet uitgenomen de vloek, ook niet uitgenomen de straf. Nee, hij wilde de straf dragen. Hij werd tot zonde gemaakt door zijn God. Er staat niet dat hij zonde beleed, want dat deed hij niet. En zo heeft de Heer Jezus zich onderworpen aan de doop van Johannes, dat een doop was tot bekering en vergeving van zonden. En dan onmiddellijk daarna ziet u in vers 10 en 11 die heerlijke belijdenis van de drie-eenheid. Dat zagen we afgelopen zondagmiddag ook als een van de bewijsteksten voor de drie-eenheid. U ziet dan in vers 10 dat terstond, toen hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemel: gij zijt mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En de Heilige Geest kwam dus neer in de vorm van een duif. Waarom een duif? Omdat een duif het zinnebeeld is, een symbool is van ootmoed en van zuiverheid en ook van zachtmoedigheid. En zo was de Heer Jezus toch ook, zachtmoedig en nederig van hart. Hij zal later zeggen: leert van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En toen heeft God de Vader van de hemel gesproken: gij zijt mijn geliefde zoon. En dan staat er zo mooi achter: in de welken ik mijn welbehagen heb. En daar dienen wij goed op te letten. Want de Heere God heeft geen welbehagen in enig mens. Ook niet in mij en ook niet in u. Het is in zijn Zoon dat hij een welbehagen heeft. En dat een zondig mens als wij zijn in de hemel kan komen, is enkel te danken aan het feit dat God een welbehagen heeft aan zijn Zoon. En schuilend achter zijn Zoon en met de toegerekende gerechtigheid van Christus, zo heeft God een welbehagen in zijn volk. Maar dat is niet vanwege het volk, dat is vanwege Christus, die op hen, die wiens gerechtigheid hen toegerekend is. Het is een heel ontdekkend tekst. Het is een exclusieve tekst. Niemand anders, maar deze: gij zijt mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. Maar wat gebeurde er nog meer toen de Heer Jezus gedoopt werd? We weten, hij nam toen de vloek op. Hij wilde gerekend worden als het volk. Hij werd officieel door God de Vader voorgesteld. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Hier vindt u, we kunnen zeggen, de bevestiging van de Heer Jezus tot zijn ambt als middelaar, als verlosser. Hier vindt eigenlijk de inwijding van de Heer Jezus plaats. Om vanaf nu begint het officiële dienstwerk van de Heer Jezus. Voor die tijd, de 30 jaren dat hij leefde in Nazareth, leefde hij net als andere mensen, zonder zonde. Maar toen was hij nog niet werkzaam als de middelaar. Hij was het al, hij was van alle eeuwigheid al de middelaar, door God bepaald. Maar nu begon het officiële werk van de Heer Jezus. En het is heel frappant als je daarop let. Want de Heer Jezus was toch, moest toch priester zijn, koning, profeet en priester. En u weet dat de profeten, de koningen en de priesters, die moesten gezalfd worden. De Heer Jezus moest dus ook gezalfd worden. En we kunnen nog even wat nauwkeuriger aangeven. In het Oude Testament moest een priester pas beginnen met zijn officiële dienstwerk als hij 30 jaar oud was. Dat ziet u in Numeri 4, vers 3. En Lucas 3 vertelt ons dat nu de Heer Jezus 30 jaar oud is. En dan leest u ook dat priesters, als zij moesten ingewijd worden tot hun taak, dan moesten ze een wassing ondergaan. Een ceremoniële wassing om zo rein verklaard te worden voor God, om zo officieel als priester te kunnen werken onder het volk. Dat leest u in Leviticus 8 en in Exodus 30. Daar leest u van deze rituelen. De Heer Jezus ging in dat water van de Jordaan. Hij werd gewassen. De Heer Jezus heeft compleet conform de wet geopereerd. Hij werd ook gewassen. Zo kon hij ook echt priester zijn, in overeenstemming zelfs met de wetten van Mozes. En daarnaast, een priester, nadat hij gewassen was, moest gezalfd worden met speciale zalfolie. En het ging niet om die zalfolie, maar het ging om de Heilige Geest. En de zalfolie liep dan vrij over zijn klederen. En dat was een teken, een symbool van de Heilige Geest, die vrij op zo'n dienstknecht van God zou vloeien. Hier ziet u, na de wassing, dat de Heer Jezus letterlijk gezalfd is met de Heilige Geest, toen de Geest Gods als een duif op hem kwam. En zo werd de Heer Jezus hier ingewijd tot zijn ambt. En dan leest u dat in vers 13. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En was bij de wilde gedierten en de engelen dienden hem. Dat is toch ook frappant. De Heer Jezus is vol met de geest. U leest in andere evangeliën, vol des Heiligen Geestes. De Heer Jezus is vol met Gods geest. En nu begint hij aan zijn officiële werk. En waar begint dat? In de woestijn. En hoe lang duurt dat? 40 dagen. Het is alles met voorbedachte wil. Door Gods wil is dat alles zo bepaald. In het geestelijke leven kan het zijn dat na geestelijke hoogten, dat de Heere zijn volk ook in geestelijke diepten leidt. En waarom doet de Heere dat? Dat is om zijn volk te oefenen, om zijn volk te stalen, te versterken. Want juist in de beproevingen wordt het geloofsleven versterkt. En dat leest u vaak in de schrift. U weet dat bijvoorbeeld Elia, dat hij na de Karmel, de geweldige overwinning, toen al die duizenden, hoeveel het ook waren, 10 of misschien wel 100.000, ze riepen allemaal uit, de Heere is God, de Heere alleen. En dat Elia met bijzondere kracht van de Heere voor de strijdwagen van Agab rende, denkend, nu komt er een grote opwekking onder het volk. Maar daarna ziet u hem in de wildernis. Hij zinkt ineen, zit onder die jeneverbesboom. En daarna dwaalt hij 40 dagen en nachten rond in de woestijn. Paulus bekeert, krachtdadig bekeert. Wat gebeurt daarna? 3 jaar in Arabië. Galaten 1. Zo leidt de Heere zijn volk in de woestijn. Beproevingen. En zo de Heere Jezus na zijn heerlijke verheerlijking, kun je zeggen, dat hij de stem van zijn Vader, zijn innergeliefde Vader, hoorde. En hij voelde Gods geest op hem rusten, letterlijk. Daarna dreef de geest hem, leidde hem in de woestijn. En daar begint dan strijd. Strijd voor de Heere Jezus. En wat is die strijd? De Satan komt hem tegen. Want de Satan wil de Heer Jezus op de zeef gooien. En wil proberen de Heer Jezus te ziften als de tarwe. Wil proberen de Heer Jezus te laten struikelen en te vallen. Zoals hij het eens gedaan heeft met Adam. De Heer Jezus moet ook ons menselijk leven overnieuw doen. Hij moet beginnen bij het begin. Maar hij moet alles volkomen doen. Zonder zonde. Het begin van de mensheid was in het paradijs. In een tuin. Een heerlijke lusthof. Het begin van de Heer Jezus was in een woestijn. En er waren wilde dieren. Om te benadrukken dat het een woestijn was. Het was de eenzaamheid. Gevaar. Het was anders. Totaal anders dan Adam in het paradijs. En daar was de Heer Jezus 40 dagen en nachten verzocht door de Satan. En de Satan kwam, maar vond niets in de Heer Jezus. Geen aanhakingspunt, geen aanknopingspunt, niets. En de Heer Jezus heeft al die verzoekingen overwonnen op een heerlijke wijze. Maar de Heer Jezus is verzocht en reken maar op alle manieren waarop u verzocht bent in uw leven, is de Heer Jezus ook verzocht. U kunt het zelf invullen. Alles waar u doorheen gaat, worstelingen, heeft de Heer Jezus ook gehad. Want er staat toch ook in Hebreeën 4 vers 15 dat wij niet een hoge priester hebben die niet aangeraakt kan worden met een gevoel van onze zwakheden. Maar in alles werd hij ook verzocht als ons. Maar hij was zonder zonde. Daarnaast, die 40 dagen dat de Heer Jezus in de woestijn was, dat was ook een voorbereiding. Het getal 40 in de schrift is een voorbereiding. Israël 40 jaren in de woestijn. Mozes 40 jaar in de woestijn als schaapherder, voordat hij zijn levenswerk kan aanvatten. En Elia 40 dagen door de woestijn, voordat hij bij de berg Horeb kwam. En zo kunnen we doorgaan. Het getal 40 is een voorbereiding. En zo werd de Heer Jezus ook voorbereid op zijn officiële dienstwerk onder Israël. En wat we hier ook zien is dat de duivel is toch inderdaad de vorst der duisternis. Een beest die probeert mensen te verlokken tot zonde en daarna mensen de verwoesting in te helpen. En de duivel is ook een afzonderlijk persoon, een werkelijkheid. Zijn bestaan wordt tegenwoordig veelal ontkend. En dat is een meestertruc van de duivel. Om mensen wijs te maken dat hij niet eens bestaat. Maar er zijn talloze teksten die wijzen op een werkelijk bestaan van de Heer, van de duivel. In Matthäus 4 en Lucas 4, maar Handelingen 10 vers 38. En in Efeze, en ik heb nog wat teksten hier, maar het staat uitdrukkelijk in de schrift. Maar nu is de Heer Jezus gekomen om die werken van de duivel als persoon te verbreken. 1 Johannes 3 vers 8. Want hierom is de Zoon des Mensen bekend geworden dat hij de werken van de duivel zou teniet brengen, zou verwoesten. En daarom heeft de Heer Jezus ook de macht om de demonen uit te werpen. En de duivel en de demonen weten dit. En ze zijn bang voor hem. Dat zullen we straks zien. En ze vallen neer voor hem. Want ze weten, hij is hun meerdere. En zo is de Heer Jezus door een worsteling gegaan. Maar dan leest u aan het einde van vers 13. En de engelen dienden hem. U leest in Matthäus 4 vers 11. De duivel verliet hem. Het was maar voor een tijd. Hij zou weer terugkomen. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Wat ze gedaan hebben, weten we niet. Maar de Heere Jezus was mens. En de Heere Jezus had na 40 dagen vasten, zonder eten en drinken, toen hebben ze misschien wel in zijn lichamelijke behoeften voorzien. We weten het niet precies, maar ze dienden hem. En dan staat er vlak voor, hij was bij de wilde gedierten. Ja, als u dat nou in het Grieks leest, dan staat er precies zoals we het hier zien hier. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En hij was bij de wilde gedierten. En de engelen dienden hem. Het is een vraag. Die wilde gedierten. Hoe moeten we dat zien? Hoort dat bij de woestijn, bij de verzoekingen om aan te geven hoe zwaar het was? Hoe onherbergzaam het was? Of hoort het ook bij het feit dat de engelen kwamen om hem te dienen? Dus dat de wilde gedierten zelfs voor hem moesten gehoorzamen. En dat dus, het kan negatief worden opgevat, maar het kan ook positief worden opgevat. Dat iets van de heerlijkheid van het paradijs weer terugkeert. Dat de os en de beer zullen samen weiden. En de leeuw zal stro eten als het rund. Jesaja 11 vers 7. Dat iets van de oorspronkelijke vrede van het paradijs daar is teruggekeerd. Ja, het kan beide. Ik denk persoonlijk dat negatief, want er staat er gelijk achter. Hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht van de Satan. En hij was bij de wilde gedierten. Ik neig ertoe persoonlijk. Niet dat dat zo belangrijk is waar ik toe neig. Maar omdat het daar staat dat het toch negatief bedoeld zou zijn. En de engelen dienden hem positief. Ja, de Statenvertalers geven daar verder geen licht op in hun kanttekeningen. Maar goed, we gaan verder. Vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. Ja, het is heel goed. Er staat overgeleverd. In de Engelse vertaling staat, hij werd gezet in de gevangenis. Maar gezet, dat is een zwakkere uitdrukking van de oorspronkelijke. Overleveren, ja, dat is de goede vertaling wat de Statenvertalers ons geven. Want de Heer Johannes werd overgeleverd. Net als een offerdier of een offerande werd overgeleverd tot een slachtoffer. Betekent die niet dat mensen verraderlijk Johannes hebben overgeleverd? Nee, het is God zelf die het gedaan heeft. De Heere zelf bepaalt dat Johannes in de gevangenis zal gaan. En dat Johannes daar gedood zal worden. Het was de wil van God dat dit gebeurde. En dat was juist de grote worsteling voor Johannes de Doper. Dat hij het aanvankelijk niet begreep. Had hij niet gezegd, de wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En hij zal het kaf verbranden met onuitblusselijk vuur. En Johannes dacht, ik zit in de gevangenis. God zegt dit, maar hij doet iets anders. Hoe kan dat? Zo'n strijd. Misschien hebt u het ook wel eens gehad in uw leven. Dat u het woord naast uw leven zei, legde. En dat het zo tegenstrijdig leek. Dat u er niet uitkwam. Dat u worstelde. Hoe kan dat, Heer? U zegt dit, maar u doet dat. Ja, ik heb laatst nog in een preek, geloof ik, aangehaald. Luther schrijft daar heel bewogen over. Hij zegt, wanneer God dan zijn rug naar ons toekeert. En wanneer God een vreemdes werk, een vreemd werk in ons leven doet. Dat we Gods wegen niet kunnen narekenen. Dat we het niet begrijpen. Dat zijn de worstelingen van het geloof. Dat heeft Johannes de Doper ook meegemaakt. Kijk, de Heer had er een bedoeling mee. En de Heer heeft ook een bedoeling in ons leven. Als dingen anders gaan dan we denken of verwachten. De Heere is trouw en hij blijft getrouw aan al zijn, heel zijn volk, aan arme zondaren die tot hem vluchten en alles van hem verwachten. Ook door de strijd heen, tegen hoop op hoop, hem verwachten. Hij blijft getrouw en later, na deze, zult ge het verstaan. En zo was dat ook voor Johannes de Doper. Hij heeft het begrepen. Zeker toen hij zijn ogen opsloeg in de directe tegenwoordigheid van God en de heilige engelen. Maar nu vooralsnog heeft hij het er heel moeilijk mee gehad. Een worsteling. De Heer Jezus laat zijn heraut in de gevangenis en hij komt niet om hem te bevrijden. In plaats daarvan gaat de Heer Jezus naar Galilea, vers 14. Kwam Jezus in Galilea. Johannes zat bij de Dode Zee in een vesting, Machaira. En de Heer Jezus ging naar het noorden, naar Galilea. Kijk, niet alleen de prediking van Johannes was profetisch. Maar zelfs wat met hem gebeurde, was profetisch. Het is niet alleen dat hij die na Johannes komt, zal het evangelie verkondigen. Maar Johannes is de heraut. En de Heer Jezus zal ook diezelfde weg gaan van lijden en van sterven. En Johannes wordt geslacht, kunnen we zeggen. Maar de Heer Jezus zal het grote slachtoffer zijn. Maar hier zien we dan dat de Heer Jezus dan naar Galilea gaat. Op zich was dat ook wat. Op zich is dat ook iets waar we niet overheen moeten kijken. Want Galilea, dat was toch ook maar het achterlijke gedeelte van het Joodse volk. Het heette Galilea der Heidenen. Het telde eigenlijk niet mee. En daar ging de Heer Jezus naartoe. Dat was ook een vernedering voor hem. Dat de Heer Jezus het meest van zijn ambtelijke werk in Galilea gedaan heeft. Maar daar preekte de Heer Jezus. En hij preekte het evangelie van het Koninkrijk Gods. De prediking van de Heer Jezus verschilde van dat van Johannes. Beiden preekten ze bekering. Maar de prediking van Johannes was voorbereidend. Was meer ontdekkend. Hij benadrukte de wet. Terwijl de Heer Jezus het evangelie benadrukte. Beiden preekten wet en evangelie. Maar we lezen vers 14. De Heer Jezus kwam in Galilea. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk Gods. En wat was de inhoud wat de Heer Jezus predikte? Hoe kunnen we zijn prediking samenvatten? Vers 15. De tijd is vervuld. Het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. De tijd is vervuld. Dat is de tijd waar Johannes over gesproken had. Daar had hij over geprofeteerd. Maar nu, zegt de Heer Jezus, is die tijd gekomen. Nu komt de Messias tot zijn volk. Nu begint het Koninkrijk Gods. De tijd is vervuld. Nu zal het plaatsvinden. En daarom geeft de Heer Jezus ook vele tekenen dat nu het Messiaanse tijdperk is aangebroken. Er staat dan, het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Het Koninkrijk Gods, wat is dat? Het koning, dat is niet aanwijsbaar een bepaald land. Nee, het Koninkrijk Gods, dat betekent waar de Heere God regeert. Waar de Heere God zijn koninklijke macht, zijn regeermacht, zijn soevereiniteit, waar dat erkend wordt en beleefd wordt, waarvoor gebogen wordt in de harten van mensen. En dit koningschap houdt in een volledige verlossing, een uiteindelijke volledige verlossing van ellende, van pijn, van moeite. Een volledige verlossing van lichaam en ziel. Dat de Koninkrijk Gods betekent uiteindelijk verlost te worden van al de invloeden van de boze, van de zonde en van zijn verwoestende gevolgen. En waar vindt u het Koninkrijk Gods? Daar waar men buigt voor de Heere Jezus. Daar waar mensen in overgave leven aan hem. Die het beleiden, Heere, het is uiteindelijk niet zo heel belangrijk wat er met mij gebeurt. Zolang u maar verheerlijkt wordt in mijn leven. En dat mijn leven niet verspild wordt. Niet te vergeefs is. Maar dat mijn leven mag zijn een afspiegeling van uw beeld. Dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt mag worden in mijn leven. En dat koninkrijk, dat is al tegenwoordig hier. Hoe zien die burgers van het koninkrijk eruit? We gaan er niet uitvoerig op in. Maar in Matteüs 5 vers 3 en de andere versen, daar ziet u de bergreden. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zij die treuren. Zalig zijn de armen. Hè? Zo armen van geest. En dat zijn degenen die als een klein kind, ze begrijpen het niet allemaal, maar ze nemen het aan. Wat de Heer hen zegt, ze buigen ervoor. Ze zijn ervoor ingewonnen door Gods geest. Tot hen zal de koning zeggen, komt in gij gezegenden en beërft het koninkrijk dat voor u bereid is van voor de grondlegging der wereld. En wanneer de Heer Jezus hier zegt, het koninkrijk is nabij, dan betekent het is nog niet volkomen hier. Het komt, het staat eraan te komen. En u wordt geroepen om daar deel van uit te maken. En dan staat er ook heel mooi daarachter, dat is heel belangrijk. Bekeert u en gelooft het evangelie. Soms kunnen we horen dat er een oproep is tot geloof. Ja, een oproep tot geloof. Dat is inderdaad nodig. Maar de schrift spreek toch met twee woorden. Geloof en bekering. Juist omdat geloof nog zo vaak wazig opgevat kan worden door mensen. Maar geloof manifesteert zich in een concrete bekering. Bekering, een afkeer van de zonde. Een inkeer tot onszelf. En het belijden van die zonde en een heenkeer tot God in de praktijk van ons leven. En zo moet ook de prediking zijn. Bekeert u en gelooft het evangelie. U kunt ook zien wat de Heer Jezus ook zei tegen zijn discipelen in Lucas 24. Vlak voordat hij naar de hemel ging. Daar ziet u weer zo'n prachtige samenvatting. Wat kunnen we nou van de prediking verwachten? Lucas 24 vers vers 47. Daar geeft de Heere Jezus de opdracht aan zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volkeren. Hier hebt u het hart waar het om de prediking om gaat. Bekering. Aanvankelijke bekering. Dan ook een dagelijkse bekering. Bekering en vergeving der zonden. En hier in Matthäus 1 vers 15. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekering is noodzakelijk. En dan zien we in vers 16 tot en met 18. En wandelende bij de Galileese zee zag de Heere Jezus Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen, volgt mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. Dus we zien de Heere Jezus wandelende bij het meer van Galilea. Kijk, dat was niet maar een ontspannen wandeling, wat u en ik wel eens kunnen doen. Nee, dit was een doelbewust lopen. Want de Heere Jezus gaat nu zijn discipelen roepen. 12 discipelen die uit moeten gaan om het evangelie te verkondigen. Hij doet dat bij de Galileese zee. Het werd ook genoemd het meer van Genezaret of de zee van Tiberias. Dat lezen we Johannes 21:1. En daar zijn Peter en Andreas aan het vissen, werpende het net in de zee. Er waren werpnetten, een groot net met stukjes lood aan de rand. Het idee was het gooien in het net, in het water, het zakt naar beneden. En het lood zakt eerst, de net staat wat bol en zo trek je het weg en dan vang je vissen. Zo vingen ze vis vanaf de kust, vanaf ondiepe wateren. En de Heer Jezus ziet hen en roept hen. Het is interessant, in Johannes 1, vers 35 gaan we nog niet allemaal lezen, maar hebt u een andere geschiedenis, dat Andreas en Simon al reeds bekendgemaakt zijn met de Heer Jezus. Ze waren dan in Judea, ze waren bij Johannes de Doper. En ze zagen de Heere Jezus. Toen heeft Johannes hem aangewezen. Zie het Lam Gods. En toen zijn Andreas en Simon Petrus zijn al de Heere Jezus gevolgd. En klaarblijkelijk zijn ze toen, nadat ze met deze rabbi kennis gemaakt hadden, zijn ze toen weer naar Galilea, naar huis teruggekeerd. Ze kenden hem al. En toen kwam de Heere Jezus in Galilea. Zag hen. Riep hen. En zij moeten volgen. De Heer Jezus zegt tegen hen, volgt mij na. En ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Vers 17. Volgt mij na. Want de Heer Jezus is toch de leraar van God gezonden. Hij zegt, volgt mij na. We denken ook aan op vele andere plaatsen in de schrift, hoe de Heer Jezus met gezag spreekt. Hoe hij ook, hij zal ook straks Matthäus, Levi, de tollenaar, met macht roepen, volgt mij. En Matthäus volgde hem met kracht. En we denken aan het volk Israël, dat de wolkkolom door de woestijn moesten volgen. We denken aan schapen die een schaapherder volgen. En zo moeten Johannes en Jacobus straks en Petrus en Andreas de Heer Jezus gaan volgen. Door hem te volgen, vinden zij het koninkrijk. En dat is het nog steeds. Door de Heer Jezus te volgen, door te luisteren naar zijn stem, Zo vindt u het koninkrijk. Zo wordt u een onderdaan van dat koninkrijk. Om een discipel van de Heere Jezus te zijn, daarvoor moeten we hem volgen. Maar dan, men wordt een discipel door bij hem te zijn. Door op hem te letten. Naar zijn woorden te luisteren. En de discipelen hebben dat gedaan. Maar wij worden daartoe ook opgeroepen. Wanneer wij hem volgen in de schrift, dan staan wij er ook bij. Dan horen wij. Dan luisteren wij. Dan zien wij de meester in zijn spreken, in zijn handelingen. En zo vindt men het koninkrijk door te luisteren. En Andreas en Petrus zullen het grootst mogelijke werk doen dat gedaan kan worden. Ze worden vissers der mensen. En dat is een rijk woord. Een heerlijke roeping. Die zielen vangt is wijs, zegt Spreuken 11 vers 30. En Daniël 12 vers 3 spreekt van hen die velen bekeren tot gerechtigheid. Dat die als de sterren zullen schijnen, stralen. Daarom is zo ook heerlijk werk om visser der mensen te worden. Hier in vers 17. Ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Dat heeft het accent hier. Ik zal maken. De Heere Jezus zal ervoor zorgen. De Heere Jezus geeft onderwijs. En zijn onderwijs is met kracht. Is met macht. De Heere Jezus zorgt ervoor dat zijn onderwijs vrucht draagt. Dat het effectief is. En zo zal de Heere Jezus hen onderwijzen. Volgt mijn naam. In de oudheid werden verlossers afgebeeld in de antieke wereld onder het beeld van een visserman en een tuinder of een herder. Een visser heeft laat zien de grote macht om mensen te trekken in het net, en een tuinman die heeft zorg voor de jonge plantjes. En een herder laat zien zelfverloochenende liefde voor zijn schapen. En zo werden verlossers in de antieke wereld afgebeeld onder deze drie beelden. En die drie beelden zien we terugkomen in de Heere Jezus. Ik ben de goede herder. Ik zal u maken dat gij vissers der mensen zult worden. En het evangelie wordt ook vergeleken met zaad dat gestrooid wordt in de akker. En we zien de macht hier, dat de Heere Jezus laat zien. Met macht roept hij en ze volgen de Heere Jezus. Zijn spreken is met macht. En dat is nog steeds zo. Daarom is het persoonlijk lezen van Gods woord zo belangrijk. Daarin hoort u de stem van de Heere Jezus tot u spreken. Dan is zijn woord als een zwaard dat binnendringt in u. En wanneer dat zwaard u treft, u volgt hem. En zo zal het ook zijn voor deze discipelen en ook voor vele anderen. De Heer Jezus heeft macht over de harten en de gedachten van mensen. Wat een groot voorrecht was dat. Dat Andreas en Petrus, Simon, hem mochten volgen. Want zij zouden eeuwige rust krijgen. Eeuwige zaligheid. En door heel hun leven zouden ze gedragen worden door de Heere Jezus. Het is zo rijk om de Heere toe te behoren. Dan zal God voor u zorgen in dit leven. En dan zult u daar bovenop het eeuwige leven, eeuwige heerlijkheid ontvangen. En dan leest u in vers 19 en 20 en vandaar een weinig. Nee, vers 18 eerst. En zij terstond hun netten verlatende zijn hem gevolgd. Ze volgen hem na. En dan kijkt u vers 19 en 20. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelve in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen. En zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen zijn hem nagevolgd. Weer zien we de macht van de Heere Jezus. Weer ziet u dat woord terstond. Dat zien we vaak in Marcus, nietwaar? In vers 12, terstond dreef hen de geest uit in de woestijn. En we zien het hier in vers 20. En terstond riep hij hen. U zag het ook in vers 18. En zij terstond hun netten verlatende. Er zit vaart in het evangelie naar Marcus. Ze komen. Ze zeggen niet, oh, maar dat is Jezus van Nazareth. Hij is de zoon van de timmerman. Moeten wij hem volgen? Nee, zijn woord is met macht. Ze weten het. Hij is het. Hem moeten we volgen. En ze zijn Zebedeus, hun vader. Hebben ze gelaten. Waarschijnlijk was deze Zebedeus ook bekend in de vroege christelijke kerk. Maar hij kreeg die roeping niet om discipel te worden. De huurlingen ook niet. Ieder heeft zo zijn eigen roeping. Maar Johannes en Jacobus hadden wel die roeping. En ze zijn hem nagevolgd. We zien Jezus voortwandelen. En nu Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus lopen hem achterna. Ze volgen hem. Ze volgen onmiddellijk. En dan stopt het. Dan is het alsof zij vanuit ons gezichtsveld gaan. Ze eindigen, zijn hen nagevolgd. En er begint een ander gedeelte in vers 21. Een nieuw gebeuren. En wat gaat er nu gebeuren? Deze vier mensen lopen achter de Heere Jezus en ze zijn uit ons gezicht. We zien hen niet meer. Nu niet, straks wel weer, maar nu, het is net alsof ze weggaan. En waarom staat dit nou beschreven? Dat die vier discipelen de Heere Jezus volgen. Het is een voorbeeld voor ons. Dat wij ook die roepstem dienen te herkennen. En dat wij ook onze zonden moeten leren verstaan. Dat wij ook onze zonden moeten leren belijden. Dat wij ook in ootmoed naar hem moeten luisteren. Dat wij ook zijn woord nodig hebben met macht en kracht in onze harten. Dat wij ook een nieuw zicht moeten hebben op het leven. En waar leven we eigenlijk voor? En waar gaat het allemaal om in het leven? Ook wij worden geroepen om het evangelie te geloven. Ook wij worden geroepen tot bekering. Ook wij worden geroepen om deel uit te maken van dat koninkrijk. Wij moeten ons aansluiten bij die vier die achter de Heer Jezus aanlopen. Ook wij dienen hem te volgen. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij leidt ons naar het koninkrijk van zijn licht. En we hebben niet allemaal dezelfde roeping. Zebedeus mocht blijven vissen. Maar zijn twee jongens moesten achter de Heere Jezus aan als discipelen. Maar kennen wij die borg? Volgen wij hem na? Is hij ons dierbaar geworden. Tot zover. zullen we een psalmvers zingen nog. En dan zullen we pauzeren. Nee, we pauzeren niet. Dat hebben we al gehad aan het begin. We zingen een psalmvers. En het is de gewoonte, begrijp ik, dat er een collecte is. En dan zullen we dan nu een psalmvers zingen. Laten we Psalm 48 zingen. Psalm 48, vers 1 en vers 4. 48, de Heer is groot. Elk zing zijn lof in zaal en stad en tempelhof. En vers 4, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. 48, 1 en 4. Goed. Nou, wie heeft een gedachte, of een vraag, of een opmerking? Meneer Valerius?
Ja, dominee, u heeft gezegd dat Johannes van Gods wegen werd overgeleverd. Ik heb altijd gedacht, hij is overgeleverd door de mensen onder de toelating Gods. Jezus moet het geweten hebben naar zijn Godheid. Zou er nu verband bestaan dat Jezus Johannes niet eens heeft opgezocht en dan deze tekst voor een ik en de Vader zijn één, dus toch overgeleverd van Gods wegen? Moeilijk, hè? Ik vind het zelf ook moeilijk. Toch?
Ik zou het even herhalen voor de anderen hier.
Ja.
Broeder Valerius zegt, zegt inderdaad, een hele interessante gedachte. Johannes was overgeleverd. Ik had gezegd, de Heere God had ervoor gezorgd dat hij overgeleverd werd. En broeder Valerius zei, ik dacht dat het door de mensen gebeurd was, maar dat het onder de toelating Gods was. En dat de Heere Jezus hem niet opgezocht heeft. Dat was hetgene wat ik niet begreep. Omdat u zegt dat de Heere Jezus hem niet opzocht, omdat de Vader en ik, zegt de Heere Jezus, zijn één.
Ja.
Dat begreep ik even niet.
Dus overgeleverd door de Vader, met medeweten van de Christus. En dat hij daarom Johannes niet heeft opgezocht.
Ja, ja, nou begrijp ik wat beter. Dus dan komt u ook, u zegt dus dat, als u goed ziet, zegt u, overgeleverd door de mensen, onder de toelating Gods. Maar we kunnen ook zo zien dat de Heere God zelf wilde door zijn leiding dat Johannes in die gevangenis zou gaan. En dat de Heere Jezus en de Vader zijn één. En daarom liet de Heere Jezus hem daar ook in die gevangenis en zocht hem niet op. Is dat? Ja. Dus inderdaad. Dus dan. Nou. Ja. De toelating Gods, dat is een. De Heere Jezus werd zelf overgeleverd naar de raad Gods. Handelingen, hè? Dat zeggen de apostelen in Handelingen. Dat naar de raad Gods staat er dan niet in Handelingen. Wanneer de discipelen zeggen dat de Heere Jezus overgeleverd werd, dat dit naar het voornemen Gods was, dat het was. Ze hebben de raad Gods volbracht. De heiden en de joden. De mensen. Terwijl ze vreselijk gezondigd hebben daarbij. Maar dat toch de raad Gods wel zo moest gebeuren. Ik denk dat we het ook zo hier met Johannes moeten zien. Er staat ook, nadat Johannes overgeleverd was. In vers 14 staat niet bij hoe. En in andere evangelie staat het wel beschreven. Het was natuurlijk door Herodias, de vrouw van Herodes, dat weten we wel. Maar toch daarboven was het Gods leiding dat gebeurde. Ja, ik denk dat we dat toch wat sterker moeten zien dan alleen de toelating God. Het is Gods leiding geweest in het leven van Johannes. Net zoals het Gods leiding was, dat Petrus later, nadat de eerste kerkgeschiedenis ons verteld, gekruisigd werd en toen wilde hij op de kop gekruisigd worden. Terwijl bij andere gelegenheden was het ook de raad Gods dat Petrus uit de gevangenis zou weggeleid worden, uitgeleid worden door een engel. Dus het was Gods leiding in het leven van Johannes. En dat de Heere Jezus, ja, hij heeft Johannes niet opgezocht. Hij heeft wel Johannes vertroost door die discipelen van Johannes die bij hem kwamen. Ja. Ja. De Heer Jezus had zijn taak te doen. En Johannes is in het Koninkrijk Gods, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Ja.
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 Hoe zit het dan met Oh. Zij hebben dat toch gedaan?
Oh, zeker. De verantwoording van Herodes en Herodias. Vraagt u, hoe zit het daarmee? Dat is zeer sterk. Kijk maar naar de verantwoording van de Joden. Dat ze niet opgemerkt hebben de tijd van hun, waarin God naar hen omzag. En dat ze later verwoest zijn. En ja, Jeruzalem is verwoest, daarom. En Herodias en Herodes zijn later in ballingschap gegaan in Zuid-Frankrijk. Wat toen nog een woestenij was. En zijn ook alles kwijtgeraakt. Hun titels, hun rijkdom, hun eer enzovoort. En ja, zij zijn volledig verantwoordelijk. Oh ja. Ja. Het was een grote zonde wat ze gedaan hebben. Ja. Maar daarboven is toch wel de raad God. De Heere bestuurt alle dingen. Maar hij is zelf, hij heeft reine handen te midden van alles. Dat is erg als je ervoor gebruikt wordt, zegt u. Ja, dat is vreselijk. Dat is heel wat voor Johannes.
Satanswerk.
Dat is Satanswerk. Ja, van Herodias en Herodes, ja. Maar toch in dit alles. De Heere hield zijn knecht vast. Ook al ging hij door een diepte heen. Er is geen put te diep voor de Heere. En wanneer een kind van God denkt, nou laat de Heere me los. Wat gebeurt er nu met me? De Heer heeft altijd vast. Toen Petrus uitging en weende bitter. Toen was er een sterke kabel. Geen zijden draadje, maar een sterke kabel die hem vasthield. En zo heeft de Heer ook Johannes de Doper vastgehouden. En het zou niet lang duren of hij zou voor eeuwig in de hemel zijn. Hoe erg je daarvoor gebruikt wil worden. Daarmee bedoelt u dat mens gewillig maakt.
De vraagstelling van wat erg dat je daarvoor gebruikt wordt. Het ja. Lijkt toch een beetje alsof de schuld dan bij de Heere gelegd wordt. Ik zou er een woordje tussen willen zetten. Wat erg dat je daarvoor gebruikt wil worden. Daar zit iets bij in.
Ja, wat erg dat je daarvoor gebruikt wil worden. Sorry, vergeef mijn onbegrip. Maar dan zal oké, ik snap het. Ik begrijp het. Ja, het is niet... Ik dacht dat je bedoelt... Juist, ik begrijp u. Herodes en Herodes waren geen willozen. Ik dacht dat je had over Johannes de Doper. Wat erger hij wilde gebruiken, daarom begreep ik het niet. Maar het was inderdaad, u hebt gelijk. Het is zijn schuld, ja, zeker. Ja. Iemand anders... Ja?
Ik denk dat het ook altijd heel moeilijk voor ons mensen het onderscheid te erkennen tussen de raad Gods die de Heer heeft uitgestippeld en wat onder de toelating gebeurt, of direct door zijn bestuur in de hand.
Ja.
Dat is heel moeilijk voor ons bevallen mensen te onderscheiden. Dat kan alleen door de Geest Gods. En daarom zie je ook dat in al deze voorbeelden die de Heer Jezus ook geeft,
inderdaad, ja, ik zal het u zeggen, u zegt dat Johannes en Jacobus en Petrus werden meegenomen in Gethsemane. Daar ziet u een stuk vrijmacht van de Heere in. De Heere verkiest, ook uit zijn discipelen. Ja, de een geeft hij meer licht, meer gaven dan de andere. En we moeten ook niet zozeer naar elkaar zien, we moeten naar de Heere zien. ja, je mag een goed voorbeeld volgen, dat stimuleert, dat is goed natuurlijk. En dat is ook nodig. Maar naar Gods raad geeft hij gaven en genade zoals het hem behaagt. En daarin noemt u ook het verschil tussen de toelating van God en het bewerken van God. Dat is iets wat wij niet goed begrijpen. Ja, eigenlijk denk ik, denk dat u gelijk hebt. Eigenlijk denk ik dat dat woord toelaten, dat maar eigenlijk een menselijk wijze van spreken is, die wij gebruiken om het voor ons enigszins verstaanbaar te maken. Ik weet niet of het, misschien dat anderen hier zo weten, of het in de schrift staat dat de Heere het toeliet, of onder de toelating Gods. Ik vraag me af of dat eigenlijk wel een schriftuurlijke term is. Misschien staat er wel ergens dat ik het niet weet nu. Bij Job. Job, ja, onder het, ja, de Heere liet het Satan toe. Ja, dat is waar. Job, ja, dat is duidelijk, ja. Dat is een voorbeeld, ja. Maar kijk, Amos zegt, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet bewerkt? Hè? Als u de institutie thuis erop naleest van Calvijn, wat hij hierover zegt, hij heeft hele sterke uitdrukkingen, ja, in deze. Dat de Heere God alles bestuurt naar de raad van zijn wil. Maar goed, maar ik ben het volkomen met u eens dat wij dat niet kunnen onderscheiden goed. En soms mogen we het ook wel zeggen voor ons kleine begrip dat de Heere het toelaat, maar nooit dat de Heere onmachtig aan de zijlijn staat. Nee, God bestuurt alles. Niets glipt hem uit zijn handen. Ja, Aad. Ja, uw vraag is, de geest Gods daalde op de Heer Jezus neer, in vers 10. Maar Aad Hobbel zegt, ja, maar was nou de geest niet altijd op de Heer Jezus? U hebt gelijk, de Heer Jezus was God uit God. En de volheid van de Godheid leefde, was in hem. Hij was God en mens. Maar hier ziet u dat hij als mens toch nu op een bijzondere wijze gezalfd werd om zijn roeping te kunnen vervullen. Hij moest gevuld worden en gezalfd worden met Gods geest om nu zijn openbare ambtswerk te kunnen uitvoeren en tot een goed einde te brengen. Dus de geest Gods was altijd op hem, maar toch had hij het nodig dat hij gezalfd werd door God de Heilige Geest toen zijn officiële roeping begon. Net zoals de Heer Jezus ook gehoorzaamheid geleerd heeft in Gethsemane door hetgeen hij geleden heeft. En net zoals de Heer Jezus ook uit het geloof heeft geleefd toen hij aan het kruis was en verlaten was van zijn God. Toen, ja, hij was ook mens. Het is altijd moeilijk voor ons om de godheid en de mensheid te begrijpen van de Heer Jezus. We mogen ze niet met elkaar verwarren. We mogen ze wel onderscheiden, maar ook weer nooit scheiden. Maar zeker naar zijn mensheid. Ja, juist naar zijn mensheid moest de Heer Jezus gezalfd worden met de geest. En er vol zijnde met de geest begon hij te preken. Ja. Ja.
Thank you.
Rien, dank u wel voor deze opmerking. Dat vind ik zeer verhelderend. Ik vind het heel terecht en passend in Jesaja 11, vers 2. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. Ja, dat is zeer terecht. Zo is het. Ja, dat werd letterlijk vervuld. Ja. Ja. Ja, Jos.
Is er sprake van een ambtsgedrag van Johannes de Doper naar de Heer Jezus? Omdat het zo kennelijk in vers 14 zo dicht bij elkaar gebracht wordt.
Jos vraagt, is hier sprake van een ambtsoverdracht? Omdat het zo dicht bij elkaar staat in vers 14. Johannes overgeleverd. Jezus kwam predikend het evangelie. Dat vind ik ook een mooie gedachte. Ik denk dat dat ook een juiste gedachte, een schriftuurlijke gedachte. Alleen niet een ambtsoverdracht. Ik denk wel dat het ambt van Johannes als de heraut in feite zowat afgelopen was. En nu kwam de koning zelf. Dan heeft de heraut, is niet overbodig, maar zijn taak is vervuld. Nu zou hij nog in de gevangenis gaan, ook door zijn dood te laten zien dat hij daarin ook een heraut is. Maar ik denk inderdaad meer in de zin van niet overdag van een ambt, maar een vervulling, dat Johannes taak was klaar en nu kwam de Heer Jezus zelf. Ja. Maar Johannes moest ook naar de achtergrond. Ja. Cor, dank u wel voor die opmerking. Ik zal het even herhalen. U verwijst naar Matthäus 3, vers 15. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En u zegt van, is dan hiermee niet alles vervuld uit het Oude Testament? Nou, u en ik, we begrijpen beiden dat er nog steeds bepaalde profetieën vervuld moesten worden, omdat het nog niet gedaan was. Maar in principe zien we hier de vervulling van de taak dat de Heer Jezus dat welbehagen van de Vader wordt ook vervuld in hem. Ja, dat zit zeker het koninklijke in. Profetische en het priesterlijke. Soms is het voor ons een beetje moeilijk om uit te pluizen, maar zeker Gods woord is diep. Al mijn welbehagen, daar ligt ook alles in. Ja. Nee, dat is een terechte gedachte. Ja, Gerard. Ja. Ja, inderdaad, hoort hem. Even zien, er staat dan. Ja, dat is in Matthäus 3. In Matthäus 3 staat, niet deze mijn zoon, mijn geliefde, staat daar in Matthäus 3, vers 17. Mijn geliefde, met welke mijn welbehagen heb, maar het staat wel dus op de verheerlijking van de berg. Hè? Deze is mijn, hoe zegt het precies, dat de berg der verheerlijking? Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, geloof ik, staat er. Zegt de Heer, is God de Vader niet van de hemel dan? Ja, hoort hem. Ja, zeker. Ja, daar is ook het koninklijke in. Ja. Ja, zeker. Hij spreekt met macht en gezag. Ja. Een andere gedachte? Ja, zeker. Zuster van Dieren, dat vind ik een hele goede vraag. het is helemaal niet, voert helemaal niet te ver om daarop in te gaan. Uw vraag is vers 9, Markus 1, vers 9. Was dit de eerste keer dat er gedoopt werd? Nee, want u leest ook in Markus 1, vers 4. Johannes was dopende in de woestijn. Maar ja, dan zou u kunnen vragen, die doop van Johannes, was dat de eerste keer dat er gedoopt werd in het algemeen dan? Nee, omdat dat dopen, waren eigenlijk wassingen. Joodse rituele wassingen. En daarom waren de Joden daar ook mee bekend, dat als er onreinheid was, dan moesten gewassen worden. Ze moesten ook hun gebruiksvoorwerpen wassen, hun lichamen wassen. Dat als teken om reiniging van onreinheid. En nou komt Johannes de Doper preken en zegt tegen het volk, Messias komt. En u bent onrein. U bent niet geschikt om hem te ontvangen. Laat u wassen en bekeert u en beleidt uw zonden. Dus zo moet u die doop van Johannes opvatten als een doop van, verstaat er ook, tot bekering en vergeving van zonden. En dat is weer een andere doop dan de christelijke doop. Er is een verschil, naar mijn overtuiging, tussen de doop van Johannes en de christelijke doop. Daar zouden we wel op in kunnen gaan. Er zijn verschillende auteurs die zeggen dat het wel dezelfde doop is. Hetzelfde. Calvijn zegt dat het hetzelfde doop is. En Brakel spreekt ook over dat het hetzelfde doop is. Christelijke doop en de doop van Johannes. Omdat ze beiden tot doelen op vergeving van zonden en bekering. Alleen, dat bekering en vergeving van zonden, dat kan ook betrekking hebben net zo goed op de rituele wassingen onder het Oude Testament. Toen als ze onrein waren, moesten ze ook hun schuld belijden en een wassing ondergaan. Maar dat is toch van een ander karakter dan de christelijke doop. De christelijke doop vindt plaats in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En is ook een verbondsteken, onderwijzende en dopende hen. Dus er is een verschil, naar mijn overtuiging, en andere theologen, gereformeerde theologen, wijzen daar ook op, een verschil tussen de doop van Johannes en ook in het boek der Handelingen, ziet u ook dat zij die de doop van Johannes hadden en nog niet de Heer Jezus kenden, de Heilige Geest ook niet kenden, dat zij opnieuw gedoopt werden. Maar een man als Apollos, die wel de Heer Jezus kende en wel ook de kracht van de Heilige Geest ervaarde. Hij preekte, tenminste de Heer Jezus, maar hij moest de weg nader uitgelegd krijgen. Hij werd niet herdoopt. Dat lezen tenminste niet. En de discipelen, Johannes was gedoopt en Petrus door Johannes de Doper, die werden ook niet later gedoopt. Dat lezen we nergens van. Want de doop, christelijke doop, is ook een teken van inlijving in Christus. Maar Apollos behoorde tot de Heer Jezus. En Johannes en Petrus en Andreas, die behoren tot de Heer Jezus. Maar die discipelen die ze in, was dat Efeze, uit Handelingen, die behoren nog niet tot de Heer Jezus. Daarom werden zij gedoopt. Het was een overgang, dat inlijving in Christus. Nou heb ik in een paar zinnen punten aangegeven achter elkaar. Waarom we dat zeggen. Om toch proberen kort in te gaan op uw vraag. Anneke, u hebt gelijk. Zo is het precies. Ja. Ja, aan het einde, ja. Nou, een andere opmerking of gedachte. Hoe laat is het? Goed. Ja, Bart. Lucas 2, dank u wel. Daar zien we bij de engelen die zingen of die ze prijzen God. Lucas 2, vers 14. Ere zij God in de hoogste hemel en in vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. in de mensen. Ik denk dat daar in het origineel, dat daar staat in de mensen van het welbehagen. Dat is wel interessant om even te bekijken. Lucas 2, vers 14 was het toch? Ja. Lucas 2, vers 14. Want daar is heel wat over te doen geweest. Ja, onder de mensen van het welbehagen. Dat staat eigenlijk officieel in het Grieks. Voor zover ik het goed lees. Maar ja, van het welbehagen staat er. Dus, maar hoe het ook zij, ook als de Heer heeft ook een behagen in zijn volk. Hij heeft zijn volk lief. Hij verheugt zich over zijn volk. Dus de Heer heeft ook een welbehagen in dat volk. Alleen, het is een toegerekende welbehagen. Omdat de Heere God ziet het werk van zijn Zoon in zijn volk. En dat is de reflectie van het werk van Christus. En daarom heeft God een welbehagen in zijn volk. Maar dat is niet in u of mij. Het is in Christus alleen. Ja. En daarom is het volkomen. Juist, om Christus wil, in zondag 9. Ja, dat is goed, dat is een vooraanspraak voor komende zondag. Ja, maar dat is waar hoor, ja, het is om Christus wil. Ja, de Heer Jezus staat centraal. Hij is de grond, hij is de weg, hij is de rots. Het is alles om Jezus wil alleen. En ik denk dat dat een levenslange les is. Om daar volkomen in te eindigen. Niemand over te houden dan de Heere Jezus in al zijn heerlijkheid en volheid. En dat is ook zalig worden. Ja. Als we die les mogen leren, dan hebben we niet te vergeefs geleefd. Dank u wel. Het is misschien fijn om iemand van de kerkraad te laten eindigen. Broeder... zou u willen danken met ons. Oh ja, en dan de volgende keer. Ik zal even zeggen. De volgende keer. We hebben nog één keer dan bijbellezing. We hebben nog één keer bijbellezing dit seizoen. En dat zal nu zo de Heere wil volgende maand zijn. 19 april. Dat zal dan de laatste zijn voor dit seizoen. En hoop in september weer te beginnen. En zoals we zeiden, hopen we dat wat meer regelmatig te doen. Eens in de twee weken hopen we dan te doen. Maar dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar dat hopen we zo te doen. Maar de volgende is dan 19 april. Zo, dank voor uw aanwezigheid.
Dominee, ook hartelijk dank voor alles wat u ons deze avond gegeven hebt. Terwijl u tot ons sprak, was het hier doodstil. Dat zegt ook heel veel. Hartelijk dank en we hopen dat we datgene wat we ook mochten beluisteren mee mogen nemen naar huis. U zei er net nog, dan moet er één overblijven, dat is de Heere Jezus. En hij moet centraal staan. In uw leven, in ons leven, wil het goed zijn. Laten we met elkaar nog een versje zingen. En dat doen uit Psalm 95. En daarvan het vierde vers. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. Tot u naderen aan het einde van dit ons samen zijn hier zo op een doordeweekse avond. U hebt het ons gegeven dat dat mogelijk was, dat wij in vrijheid bijeen mochten zijn, dat uw woord mocht opengaan en dat wij daarin de stem van u mochten vernemen. En dat hebben we ook pas gezongen. Heere, geef dat datgene wat we zongen ook in ons leven tot openbaring mag komen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Heere, dat zijn de woorden die tot ons komen vanuit uw evangelie. Nogmaals hartelijk dank voor alles wat gij ons deze avond geschonken hebt. Dat hij ook uw knecht de bekwaamheid gaf om de gedachten door te geven die vanuit dat woord naar voren kwamen. Wij danken u daarvoor en wij vragen of gij hem ook verder alles zou willen geven in de voorbereidingen die getroffen worden voor aanstaande zondag. Wij danken u dat ook onze zuster Procé weer in veiligheid in Nederland mocht arriveren nadat zij in Canada een poosje vertoefd heeft. Heere, gij hebt hen in blijde omstandigheden gebracht. Twee van hun kinderen mochten een kind ontvangen. En alles mocht goed zijn. Heere, vol verwondering mogen we zien dat gij nog doorgaat. Wilt gij ook die kinderen rijkelijk zegenen? Ga met ons als we zo dadelijk naar huis gaan. Brengt gij ons over de onveilige wegen daar waar we naartoe moeten? En als we alleen thuiskomen, geef dat wij het mogen weten en ervaren dat we niet alleen behoeven te zijn, maar dat gij een God zijt die ook van heel dicht nabij een toevlucht wilt zijn te allen tijden. Gedenk allen die met ons mee hebben geluisterd via de kerktelefoon. Bereid uw handen zegenend ook over hen uit, over onze gehele gemeente. Vergeef wat zondig, gebrekvol is geweest. Heere, hoor. Heere, verhoor. Neem redenen uit uzelve om Christus willen. Amen. Allen wel thuis.